eer dat ze u hebben kunnen opvangen in het ziekenhuis, hè, en dat je daar even op je positieve kon komen en dat je nu terug beter bent. Amen, dank de Heer. Halleluja. Dag Johanna, gezegende avond, zie ik hier. Dat Cornelia heb ik nog niet gezegd, moeder. Ja, we gaan naar het laatste hoofdstuk in onze studie over de brief naar de Korintiërs. Hoofdstuk 15, naar vers 12. Heel interessant hoofdstuk, gaat over de opstanding van het lichaam. Het is misschien vreemd waarin je zou denken van, wat doet dit hoofdstuk hier, hè, als laatste hoofdstuk? Wel, er is nog een hoofdstuk 16, maar dat zijn eigenlijk gewoon salutaties, begroetingen. En nog een paar laatste instructies. Maar je zou denken, wat doet dit hoofdstuk 15 hier? Wel, sommige commentatoren denken dat hoofdstuk 15 eigenlijk de sleutel is tot het ontcijferen van de problemen waarmee de Korinthische kerk werd geplaagd. Ik heb de vorige bijbelstudies ook altijd even mijn introductie herhaald over wat de problemen juist waren in de Korinthische kerk. Met deze wil ik dat misschien nog eens doen. Dus je weet, anders, Korinthe was een redelijk moderne stad. Een stad bekend van plezier en corruptie. Men had zelfs een uitdrukking, leven als een Korintiër. Dat betekende eigenlijk leven als een losbol. Hè. Die stad stond dus eigenlijk bekend om de losbandigheid, om de 1001 verschillende goden en de seksuele verafgoding en de tempelprostituees. Dus de stad stond daaraan bekend. En natuurlijk, de kerk werd daar ook door beïnvloed, want de kerk van Korinthe zat eigenlijk in een identiteitscrisis. Ze wisten niet goed wie ze waren. Ze wisten niet goed wat het woord en het evangelie eigenlijk inhield. En Paulus moest dat dus eigenlijk allemaal beetje per beetje gaan uitleggen. Dan was er ook de invloed van natuurlijk de cultuur, de eer- en de schaamtecultuur, dat een hevige invloed was op de mensen. Hè, alles wat men deed, alles wat men zei, alles wat voor het oog van de buitenwereld werd gedaan, moest u eer bijbrengen. Eer voor de familienaam, eer voor uw eigen persoon en met wie dat jij omging, hoe dat je financiële status was, of je veel kon geven aan anderen, dat droeg allemaal bij aan je eer. Hè. En dan was er natuurlijk de schaamte, en dat wou je natuurlijk vermijden. Dus dan was er die culturele instelling. Het was een verschil tussen rijk en arm. Hebben we gezien dat er een hevige invloed was van de connecties die je had in je leven, met wie dat je optrok. En dus daarmee dat er fracties waren in de Korinthische kerk. De ene is voor Paulus, de andere is voor Apollos. De ene is voor Timotheus. Dat kan je trouwens ook in hoofdstuk 16 zien, waar Paulus zegt dat. Ik zal het even, ik vind het wel even interessant. Ik zal het even. Vers 16. Ja. Als ik het straks nog aan het lezen. En dan vers 10. Ja. Okay. Dat is hoofdstuk 16, vers 10. Hè. Zorg ervoor dat u Timotheus niet afschrikt wanneer hij bij u komt, want hij werkt net als ik ten dienste van de Heer. Dus niemand mag op hem neerzien. Zorg er ook voor dat hij veilig naar mij terug kan reizen, want ik zie naar hem uit, net als de andere broeders en zusters. Paulus zegt tegen de kerk, hij ziet dat niemand op Timotheus neerziet. Waarschijnlijk omdat hij jong was. Hij was misschien ook niet zo bekend. Hè? En in die tijd was het heel goed om eer te krijgen als je bij bekende apostelen, bij bekende mannen van aanzien, dat je daar mee een verbintenis had. Hè. Het is daarmee dat ze zeggen, ik ben van Petrus, ander is van Apollos, ander is iets van Paulus. Er waren verschillende fracties. En Apollos was ook heel, heel bekend en beroemd en gegeerd, zal ik maar zeggen. Want de volgende vers, hier in vers 12, zegt wat onze broeder Apollos betreft, ik heb er herhaaldelijk bij hem op aangedrongen om in gezelschap van de broeders naar u toe te gaan, maar op dit moment wil hij beslist niet weg. Hij komt zodra hij de gelegenheid vindt. Dus blijkbaar was Apollos heel gegeerd om te komen. Misschien zelfs meer dan Paulus, want die had wel wat problemen omwille van zijn bekendheid. En zijn, omdat hij niet zo welsprakend was. Ik heb het ook de voorbije les uitgelegd. Was ook nog een van die typische karakteristieken waarmee je meer eer kon krijgen, is hoe welsprakend je was, hoe goed je was met je woorden, omdat dat nu eenmaal in die Griekse cultuur iets heel belangrijk was. Apollos was blijkbaar dus heel goed in woorden. Kun je ook lezen in het boek van Handelingen. Hij was begenadigd met zaken uit te leggen. Dus hij was een zeer gegeerd leraar, zal ik maar zeggen. En ze drongen er blijkbaar wel op aan om te komen. Maar ik vind het wel grappig om te lezen. Ik had het nog nooit gelezen. Vers 12. Op dit moment wil hij beslist niet weg. Daar waar Apollos was, ik weet niet waar dat hem juist was. In Efeze, ik weet niet, hij was ergens anders. Maar hij wil niet beslist weg. Amen. Dat wil zeggen dat... het was de timing niet. Ja? Het was de timing niet. Het is niet omdat Paulus het vraagt, zou Apollos hebben gedacht. Het is niet omdat de Corinthiërs het vragen. Hè? Want ik weet, daar heerst heel de eer- en schaamtecultuur en daar zitten allemaal fracties. Nee, ik wil hier niet weg. Ik blijf waar ik ben. Het is nog niet de tijd om te gaan. Dus dat vond ik wel interessant om even te lezen. Maar terug het vorige hoofdstuk. Dus hoofdstuk 15 kan de sleutel zijn in het ontcijferen van de problemen. En dus buiten die eer- en schaamtecultuur, buiten het verschil tussen rijk en arm, was er ook de invloed van Griekse filosofieën. En een van die Griekse filosofieën was dat de geest belangrijker is dan het lichaam. Hè? Het metafysische is belangrijker dan het fysische. Ja. Dat konden we ook zien in de uitspatting in de kerk in Korinthe. Hè. Hoe komt het dat bij de ene dat er ontucht was? Dat er seksuele ontucht was? Er waren er die naar de prostituees gingen. En dan aan de andere kant waren er bij christenen die helemaal geen seksuele betrekkingen meer wouden met hun partner, die zelfs heel ascetisch wouden gaan leven. Leven dus alle geneugden, al het genot proberen opzij te zetten. En aan de andere kant waren erbij, het lichaam maakt eigenlijk niet uit wat je hier allemaal mee doet, want de geest alleen is belangrijk, want we willen allemaal groeien in de geest en als we maar snel genoeg van dit lichaam vanaf zijn. Dus dat is die Griekse filosofie die daar was ingekropen, dat eigenlijk zegt van het geestelijke, de geestelijke ervaringen, in contact komen met geestelijke ervaringen en manifestaties is belangrijk. En er is leven na de dood, maar al in geestelijke vorm. In geestelijke vorm. En dus het lichaam maakt eigenlijk niet uit dat we maar snel onszelf van het lichaam kunnen ontdoen, zodat we helemaal tot geestelijke volmaaktheid kunnen komen. En zij dachten, de kerk in Korinthe, nu dat ze tot geestelijke volmaaktheid waren gekomen, want ze hadden geestelijke manifestaties, ze hadden geestelijke gaven, er was streven naar geestelijke gaven. Ze dachten aan de ene kant, het doet er allemaal niet toe wat we met het lichaam doen. Aan de andere kant moeten we heel vroom zijn, zodat ons geestelijke nog meer gaat groeien. Zo was er aan de ene kant, mensen in hoofdstuk 8 was dat dan, het doet er niet toe of je, wat je eet, of je nu vlees eet dat geofferd wordt aan afgoden, het maakt niet uit of je die eet. En de andere kant waren erbij die zeiden, ja, je mag er helemaal niks van eten, zelfs als je ervan hebt gehoord dat het ook maar in de buurt van een afgoderijtempel werd geofferd. Helemaal niet aan deelnemen. Zie je die uiterste? Dat was de invloed van die Griekse mythologieën en filosofieën en spirituele vergeestelijking. Maar Paulus ging in dit hoofdstuk duidelijk zeggen dat het lichaam er wel toe doet. En dat het leven na de dood er geen is van een of andere geestelijke, moet ik zeggen, een ziel die ergens verder ronddwarrelt in hemelse vreugde. En snap je wat ik wil zeggen? Hij ging zeggen, nee. Maar we zullen eens lezen wat hij gaat zeggen. Dus het gaat hier over de opstanding van de doden in een verheerlijkt lichaam. Ja. dat het lichaam er wel toe doet. Dat, het, dat die invloed van die Griekse filosofieën, dat die vals zijn. En ook vandaag, hè, vandaag de dag hebben we eigenlijk ook een invloed, en dat is dan vooral het tot stand gekomen vanuit de katholieke kerk, hè, de zogezegde leer van de onsterfelijke ziel, die elke mens zou hebben, wat men helemaal niet kan terugvinden in de Bijbel. Hè, alsof als je dood bent, dat je ziel en je geest dan ergens naartoe gaan en in een bewuste status ergens gaat overleven, om dan uiteindelijk te gaan opstaan in een verheerlijkt lichaam. Maar wat Paulus hier gaat uitleggen, heel dit hoofdstuk, is: je leeft voor God en als je sterft ben je dood, maar er komt een moment dat wanneer Jezus terugkomt, dat je gaat opstaan. Natuurlijk, vanaf het moment dat je dood bent en je opstanding is, voor degene die dood is, direct, is instant. Het is niet bewust, het is zoals als je een operatie laat doen en ze doen u in slaap. Ik weet nog wanneer ik dat heb laten doen. Ik was aan het tellen. 10, 9, 8, 7, 6. En dan val je in slaap. En het volgende moment was er iemand die een licht in mijn oog aan het schijnen was. En 4 uur waren weg. Ja. Ik denk dat hetzelfde gaat zijn. Hoe dat het gaat zijn wanneer dat we sterven. En het volgende ogenblik dat je weet, ben je in aanwezigheid van de Heer met uw verheerlijk lichaam. We gaan even lezen wat hij allemaal zegt. Wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Zie, dit is die Griekse filosofie die is ingeslopen in de kerk. Hè? Nee, dat zei, de doden zullen niet opstaan, het lichaam is dood, it's done, it's over, ja? Het enige wat telt is uw geest. En dat is wat hij hier wil tegengaan. Hè? Als de doden niet opstaan, vers 13, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Bent u nog een gevangene van uw zonde? En worden de doden die Christus toebehoren niet gered? Amen. Paulus wil duidelijk maken dat de opstanding van Christus dient als een voorbeeld. Dat wat Christus is overkomen, opstanding uit de dood, zal overkomen zij die Christus toebehoren. En niet zoals de Korintiërs dachten. Ja, dat de opstanding van Christus hun ertoe doet dat ze in dit leven vergeestelijke en geestelijke manifestaties moeten meemaken en groeien in al dat metafysische. Nee, het dient meer dan alleen maar groeien in de geest. Amen. De opstanding van Christus is als een voorbeeld. We zullen even verder lezen. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn we de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood gewekt als de eerste van de gestorvenen. Of in ander vertaal, als de eerstelings. Als de eerstelings. Amen. Vers 20 is dat. De eersteling, als we denken aan de eersteling, als de eersteling van de gestorven, aan wat denken we dan? Of aan wat denkt u dan? Dus vers 20, als de eerste van de gestorven, de eersteling, zal eventjes een andere vertaling erbij halen, sorry. Een eersteling, wat is dat weer? Of wat is een eerste hier? Moeder? De eerste mens? Adem? Nee, maar hoe zit in de. Wacht, hier, vers 23 komt nog eens. Maar iedereen zijn eigen rang, Christus als eersteling, vervolgens die van Christus bij zijn komst. Nee, het heeft iets te maken met het Oude Testament, in de wet. Een eersteling. Het heeft te maken met oogsten. Ja. Ja, ja, ja. De eersteling. Dus eersteling, dat heeft inderdaad betrekking op de wet van Mozes. Kijk, er was in het oogsten, en natuurlijk, wij weten daar niks van, want we zijn geen boeren. En ook al zijn we boeren, dan zijn we nog geen boeren in het Midden-Oosten, wat nog anders is. Het is een heel ander klimaat. Ook andere regenperiodes, andere seizoenen. Maar Paulus sprak tegen mensen die wel begrepen wat hij wou zeggen. En een eersteling, ook in het Oude Testament, een eersteling waren de eerste vruchten van een oogst. En die moesten dan gebracht worden naar de tempel als offer. Na die eerstelings volgde binnen dan een paar dagen of weken volgde dan de volledige oogst. Ja. Paulus wil hier zeggen, Christus is de eersteling van hen die ontslapen zijn. Dus hij was de eerste, hij was de eerste vrucht daarvan. En hij wil daarmee de nadruk leggen van, als er een eersteling is, gaat er ook een volledige oogst komen. Ja? Het is maar een voorbeeld, maar de rest gaat volgen. Dus dat geeft ons moed, amen. Dat geeft ons hoop. Het geeft ons geloof dat wat Jezus heeft gedaan, opgestaan uit de dood, zal ons ook overkomen. Amen. Want, dewijl... Oei, dat is nog de NBG, ik zal eventjes teruggaan naar de andere. 21. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Amen. Zie, we worden geboren in Adam. En datgene dat Adam heeft gedaan, dus in zonde, maakt dat als wij niet in Christus zijn, hetzelfde zullen meemaken. En dat is sterven, dat is doodgaan en dood blijven. Maar zij die in Christus zijn, amen, zullen meemaken datgene wat Christus heeft gedaan. En dat is opstaan uit de dood. Amen, er is geen redding mogelijk buiten Christus. Amen. Het resultaat van de zonde is de dood. Amen. Maar het geschenk van God is eeuwig leven. Doorheen Christus Jezus. Zie, er is geen eeuwig leven vanzelf. Er is geen eeuwige ziel die elke mens heeft die voor altijd gaat leven. Nee, eeuwig leven is enkel en alleen mogelijk door Jezus. Al de rest is dood en blijft dood. Amen. En ze zullen natuurlijk worden opstaan. Iedereen zal opstaan op een zeker moment wanneer hij terugkomt, zal worden geoordeeld. En dan is het gedaan voor zij die niet in Christus zijn, maar voor zij die, amen, in Christus zijn, zij zullen verder gaan, amen, in de opstanding naar eeuwig leven. Zij die in toeboren. Ja, vers 23. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste, dat hebben we al gelezen, de eerstelings. En daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. Amen. En wanneer hij komt, dat is het einde. Dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Amen. Waar hij het hierover hebt, is het einde der alle einden. Ja, hij heeft het niet over het einde van de wet, hij heeft het niet over het einde van de tempelperiode, hij heeft het hier over het einde van life as we know it. Ja? En ik weet, er zijn er veel evangelissen en andere christenen die de bedelingsleer aanhouden. Dat wil zeggen dat wanneer Christus komt, dat er dan nog een 7-jarige tribulatieperiode is. Daarna komt hij terug om te oordelen, daarna is er een 1000-jarige periode en daarna komt hij nog eens terug en dan is het gedaan. Ja. Maar als je dat hier zo leest en je hebt nog nooit gehoord van die 7-jarige periode, je hebt nooit gehoord van een letterlijke 1000-jarige millennial en daarna weer een oordeel, dan haal je dat er nooit uit. Het is zo simpel. Hij komt terug, amen, en dan is het gedaan. Het is hetzelfde wat hij zegt in 1 Thessalonicenzen. Ja, we willen nog eens even lezen. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4, vers 13. Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. We zeggen nu met een woord van de Heer, wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan en daarna zullen wij die nog in leven zijn samen met hem worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Zullen we altijd bij hem zijn. Oké, interessante passage. Nou, even teruggaan. Dus Paulus, er was verwarring over de doden. Ze wisten niet goed wat ermee gebeurt. Hebben we nog hoop? Is er nu een opstanding? Zijn zij bij de Heere? Zijn ze nu bij de Heere? Zijn ze nu ergens in de hemel aan het ronddwarrelen, als geesten neerkijkend op ons? Het enige wat Paulus over heeft, hij heeft het over een opstanding. Amen. Hij zegt niet, niet treuren, Thessalonicenzen, niet treuren. Ze zitten in de hemel, nu allemaal rijstpap aan het eten, of zoiets. Heeft hij niet gezegd? Hij heeft gezegd, je hoeft niet te treuren alsof die geen hoop hebben. Hetzelfde wat met Jezus is gebeurd, gaat met de doden gebeuren. En het gaat gebeuren op een bepaald moment. Hij heeft het niks, hij zegt het niet over hun geest of hun ziel, is ergens levend bij de Heer. Nee, hij heeft het daar niet over. Hij heeft het steeds over de hereniging of de opstanding van het lichaam. De mens is blijkbaar zonder de lichaam, geen persoon, geen bewust persoon. De geest die in het lichaam komt, maakt dat we een levende ziel zijn. En wanneer die twee worden gescheiden, is er geen levende ziel meer. Amen. Nu, wanneer hij terugkomt, komen die twee weer tezamen. De geest, maar dan met een opgestaan lichaam, maakt van ons een verheerlijkte, reddend ziel, persoon. Ja? Hij zegt hier... hij zegt hier weer over de timing. De komst van de Heere gebeurt op de bazuin. En daar heeft hij het straks nog eens over de bazuin van God. Dat komt ook nog terug in 1 Korinthe 15. Eerst de doden die Christus toeboren opstaan. En als er mensen zijn die levend zijn wanneer God terugkomt, dan zullen die samen met hem worden weggevoerd op de wolken. Gaan we de Heer in de lucht tegemoet, dan zullen we altijd bij hem zijn. Nogmaals, het wegvoeren op de wolken is niet iets dat men letterlijk hoeft te nemen. Hè? Dat kan gebeuren dat dat letterlijk gaat zijn, maar de meeste commentatoren hebben het hier, of verklaren dit, dat Paulus het heeft over, in die tijd, als men een overwinning, als het leger een overwinning had behaald, en dat leger ging met zijn aanvoerder, ging dan richting de stad. U heeft dat waarschijnlijk al wel eens in een film gezien of zo. Dan gingen ze in de stad met al hun banieren. En van ver was er dan de bazuinen die werden geklonken. Hè. De bazuinen was steeds een geluid van overwinning. In het Oude Testament vinden we trouwens ook bazuinen dat die voor verschillende doeleinden werden gebruikt. Dat was voor de strijd, was voor een overwinning, was voor feest, werd voor van alles gebruikt. Maar hier werden dus ook bazuinen weer klonken, alsof heel de stad werd opgetrommeld om naar buiten te gaan, buiten de stadspoorten te gaan, om dan de generaal en zijn leger, of de keizer en zijn leger, in te luiden met allemaal van die palm, of ja, met die kronen, om feest te vieren, om dan samen met de overwinnaar terug de stad in te gaan. Dat is het beeld dat Paulus hier wil schetsen. Er is een overwinning. Halleluja. De bazuin klinkt. En op dat moment, wanneer hij terugkomt, zal de laatste vijand. Wat de dood is, wat het graf is. Wat Sheol is, wat Hades is, het graf, zal worden opgeslokt. Amen. De overwinnaar, wat Jezus Christus is, hij komt met zijn opgestane doden. En we worden samen verzocht om naar buiten de stad te gaan, van de aarde, in de wolken, want dat is de regio van zijn koninkrijk, de hemelse sfeer. Amen. Om dan wat te doen? Om terug neer te dalen op de aarde. Amen. Want dat is onze plaats. De eeuwigheid zal doorgebracht worden op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Amen. Alles wat we hier zullen zien zal worden gerecycleerd, weet ik veel, gereformeerd, opgebrand en opnieuw. Ik weet niet hoe. Het zal nieuw worden gemaakt. Amen. Maar ook hier weer wordt er dus duidelijk gemaakt dat de hoop op de doden, hoop op het eeuwig leven, is de opstanding uit de dood. De hoop op leven is niet de dood zelf en voor eeuwig als een geestelijk iemand of ziel ergens rondzwerven. Wij zijn gemaakt, amen, om te voelen met zintuigen. We hebben een lichaam nodig. Amen. Een ziel heeft al, een geest heeft al die dingen niet. Jezus, zijn verheerlijkt lichaam, had die zaken wel trouwens. Daarmee dat hij bij zijn apostelen kon zijn, dat hij ze kon aanraken, hij kon vis eten, hij kon van alles doen. Het was gewoon van een andere orde. Zijn lichaam. Oké, we gaan verder lezen. 1 Korinthe 15, vers 24. En dus, nee, dat is van vorige week, dat water. En dus, het einde komt en draagt hij het koningschap over aan God de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn totdat God alle vijanden aan zijn voet heeft gelegd. De laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Oké, even wachten. Het einde gaat dus komen nadat alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd wordt. Nu, wat dat juist betekent, dat is een goede vraag. Wil dat zeggen dat wanneer dat heel het evangelie de aarde heeft veroverd? Wilt dat zeggen ik denk dat het in die orde is. Zoals ik geloof dat het millennial nu bezig is en dat Gods evangelie aan het verspreiden is, zoals het is klein begonnen, maar het gist is bezig om doorheen het teeg te gaan. Jezus in zijn parabels heeft dat gezegd, dat dat het koninkrijk van God is. Het begint als een klein zaadje, maar het groeit uit als een boom, waaronder iedereen zijn onderdak kan vinden. En zo is het ook bezig, dat gist is doorheen het teeg aan het gaan. En het moet volledig de aarde rondgaan. Het moet bereikt hebben dat wat God wil, dat bereikt moet worden. Amen. En dus wanneer dat gebeurt, het lijkt erop alsof dat nu nog niet is. En dus moeten we niet direct zeggen van, het komt binnen 5 jaar, het komt binnen 10 jaar. Ze zeggen al 300, 400, 500 jaar dat hij gaat komen, heel snel. Laten we niet zeggen heel snel, amen. Laten we leven leiden alsof er nog 100 jaar is, amen. Laten we voorbereiden voor een volgend 100 jaar, amen. Laten we niet de fout maken die al de generaties voor ons hebben gedaan en denken van, kom, hij komt snel. Nee, het is een werk van lange duur. Amen. Het einde komt wanneer alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd wordt. Hij moet koning zijn totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. Het koningschap van Jezus is zijn bemiddelaarsfunctie. Ja, het koningschap van Jezus heeft hij gekregen, halleluja, doorheen zijn offer doorheen zijn opstanding en alle macht is aan hem gegeven. En die macht blijft totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. De dood, dus het graf. En wanneer we opstaan uit het graf, halleluja, dat is wanneer alles wordt vervuld. Amen. Nu verder lezen, want er staat, hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. Met andere woorden, het evangelie, het koninkrijk, alles wordt dus ook niet alleen aan Christus, die het hoofd is over de gemeente, dat wil zeggen dat het ook aan de voeten van de gemeente wordt gelegd. Elke vijand. Amen. Elke vijand wordt aan de voeten van het lichaam van Christus gelegd. Als Jezus het hoofd is en wij het lichaam, wil zeggen dat ook de vijanden aan onze voeten worden gelegd. En dat kunnen we inderdaad zo beleven en geloven. Dat wie of wat er ook tegen je komt, dat de poorten van de hel voor je deur staan te kloppen om je op te eisen. Je moet sterk staan in geloof in de naam van Jezus. En zeggen van, deze vijand is overwonnen. Halleluja. Door de Heere Jezus. En aangezien ik één ben met mijn Heere Jezus, zal hij mij ook de overwinning geven over dit. Amen. De vijand mag misschien mij treffen met een ziekte. Hij mag mij misschien treffen met een of andere leugen. Maar ik weet in de naam van Jezus, halleluja, dat mijn God sterker is. Dat mijn God mij de waarheid heeft gezet. En de waarheid maakt mij vrij. Ik weet dat ik ooit één dag zal sterven, maar dat is niet mijn einde. En de vijand maakt ons bang voor dat sterven. Hij maakt ons bang voor ziektes. Hij maakt ons bang van, oh, je gaat dit en dat meemaken, je gaat pijn hebben, en je gaat dit, al die zaken meemaken. Maar laat het niet zo zijn met zij die staan op de rots. Amen. Laat het niet zo zijn. Oké, verleidingen kunnen komen, leugens zullen komen. Maar bid in het moeilijk, in het oog van de storm. Hè? Wanneer je door water gaat, wanneer je omgeven wordt door vuur, bid tot God voor een moment van clarity, van klaarheid. Dat hij jou kan laten zien wie je bent in Christus. Amen. Dus de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Want er staat, heeft alles aan zijn voeten gelegd. Wanneer er alles staat, is dat natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan hem onderwerpt. God dus. En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren. Oké, dat is een moeilijke zin. En veel mensen hebben dit moeilijk gemaakt, hè, vooral als je in de drievuldigheid gelooft, maar we geloven niet in de drievuldigheid en de drie-enigheid, want dan veroorzaakt deze portie schrift wel een beetje problemen. De zoon die onderworpen is aan de vader, hoe zit dat nu als ze allemaal co-gelijk zijn enzovoort. Maar eigenlijk is het simpel uit te leggen, het koningschap zal onderworpen, het koningschap van Jezus zal opgegeven worden. De bemiddelaarsfunctie van Jezus. Jezus, die nu de Zoon van God als bemiddelaar optreedt tussen mens en God. Amen. Die functie zal stoppen. Want eens dat iedereen is opgewekt uit dood, is die functie niet meer nodig. Is die bemiddelaarsfunctie niet meer nodig, want het bloed van Jezus heeft dan uiteindelijk alles vervuld en alles volmaakt, tot volmaaktheid gebracht, dat tot volmaaktheid moest gebracht worden. Amen. Maar tot die dag zijn er nog steeds zielen, nu, die nodig hebben aan het bloed van Jezus. Tot die dag, halleluja, dat hij terugkomt. Zijn er nog steeds mensen, halleluja, die moeten uitroepen tot onze bemiddelaar. Dank u, Jezus. De Zoon zal zichzelf onderwerp aan hem, die alles aan hem onderwerp, dat God over alles en al, met andere woorden, hij geeft dan eigenlijk terug de autoriteit of het koningschap dat aan hem werd gegeven, wordt dan eigenlijk afgelegd en dus in wezen teruggelegd. Ja. Amen. Opdat God over alles en allen zal regeren. Dank u, Jezus. Daarom bidden we in de naam van Jezus. Amen. Jezus regeert. Wil je dan zeggen dat God niet regeert? Jawel, God regeert doorheen Jezus. God regeert doorheen Jezus. Halleluja. Jezus heeft de sleutels gekregen, heeft alle autoriteit, dat is wat hij heeft gezegd, dat is ook wat Daniël heeft voorspeld. Weet je nog in Daniël 7, dat Daniël die droom heeft gekregen van iemand die eruit zag als een mensenzoon, die kwam tot de wijzen, tot de oude der dagen en alle tronen en zo verder moesten neerbuigen en werd autoriteit en tronen en kronen gegeven en zo verder. Dat wil zeggen, God die zijn autoriteit, God die zijn heerschappij geeft aan de Zoon. Amen. Want hij heeft het gedaan. Dat wil zeggen dat telkens als iemand zich wil wenden tot almachtige God, hij dit moet doen doorheen Jezus. Amen. En dat is zo moeilijk in de dag van vandaag, dat er heel veel mensen spreken over God, heel veel mensen spreken over een schepper, over een almachtige, over iemand dat daar is, iemand dat de touwtjes in handen wil nemen. En dat is allemaal goed, dat is iedereen gelooft wel, niet iedereen, maar de meeste spirituele mensen geloven in een of andere Allah, of de Joden noemen hem Jehovah, maar als je zijn naam zegt, Jezus, dan wordt het persoonlijk. Dan wordt het persoonlijk. Amen. Ik geloof dat God mij zich heeft verzoend met hem. Maar het is doorheen het offer van Jezus. Jezus is de bemiddelaar. En vanaf het moment dat je daarvoor uitkomt, dan gaan mensen wel raar kijken. Want natuurlijk, als je schepper zegt, dan kan dat van alles betekenen. Als je zegt almachtige, kan van alles betekenen. Ik denk zelfs dat veel van die New Age mensen ook geloven in een of andere alzienende, natuurlijke, universele kracht dat heel het universum bij elkaar houdt en een God die in iedereen is en met iedereen is en in alles is en in elke boom zit en in elke rivier en in elk schepsel. Maar als je dan zegt van nee, mijn schepper heeft zich geopenbaard in de persoon van Jezus Christus. En die Jezus Christus heeft ons een bepaalde manier van leven, een bepaalde manier van doen en laten getoond, heeft ons een voorbeeld gegeven, heeft ons een weg gewezen. Halleluja. En hij heeft gezegd, buiten mij is er geen enkele andere weg. Niemand komt tot de Vader. En dan gaan mensen natuurlijk zeggen, oh, God wil ik wel geloven. Maar in dat Jezus-verhaal, wat ben ik niet zo zeker van. Met die mirakels en dat opstaan. Ik wil wel in God geloven, maar Jezus, dat vind ik allemaal wat. Amen. Zonder Jezus is er geen weg. We gaan even verder lezen. Vers 29. Wat denken zij die zich voor de doden laten dopen te bereiken? Als de doden toch niet worden opgewekt, waarom zouden zij zich dan voor hen laten dopen? Okay, niemand weet eigenlijk wat Paulus hier wil zeggen. Er zijn een paar verklaringen, maar niemand weet het eigenlijk. Er is een verklaring dat zegt dat de Korintiërs iemand was gestorven en die was dan niet gered. En dan gingen ze hunzelf laten dopen voor die dode mens dat gestorven was. In de hoop dat die dan gered ging worden. En Paulus redeneert, hij zegt, hij keurt het helemaal niet goed. Hè? Dat mag je niet doen. Hè? De mormonen doen dat trouwens wel op basis van deze schriftvers. Maar men vindt eigenlijk geen historische geschriften terug die deze praktijk bevestigen in Korinthe of in de Griekse Romeinse wereld van die tijd. Een andere verklaring heb ik gevonden in mijn studiebijbel. Het zegt dat deze zin ook kan vertaald worden als Waarom laten sommigen zich dan met gevaar voor eigen leven dopen? Dus met gevaar op dood. Waarom laten sommigen zich dan met gevaar voor eigen leven dopen als er geen opstanding is? Want de Korintiërs wisten wat het kon betekenen als ze zich lieten dopen. Waarschijnlijk de dood, want dan betekent dat je een christen kon zijn en dan werd je vervolgd. En Paulus vraagt zich af, als er geen opstanding is uit de doden, waarom zijn we hier dan eigenlijk bezig? Waarom zouden we ons voortdurend aan het gevaren blootstellen? Elke dag, vers 1, daar sterf ik opnieuw, broers en zus. Zowaar als ik dankzij Christus Jezus ons Heer trots op u kan zijn. Alles wat we hier doen met gevaar voor eigen leven. Waarom doen we dan als er geen opstanding uit de dood is? Vers 32. In Efeze heb ik op leven en dood gevochten. Wat zou ik daarmee hebben bereikt als ik geen hoop had? Wanneer de doden toch niet worden opgewekt, kunnen we maar beter zeggen, laten we eten en drinken, want morgen sterven. Maar vergis u niet, slecht gezelschap bederft goede zeden. Met andere woorden, ze waren dus onder invloed van slechte leer. En Paulus wil hem wakker schudden. Komt tot bezinning zoals het u betaamt en zondig niet langer. Sommigen van u hebben geen enkele kennis van God. U moest u schamen. Amen. Amen. Er moet, in Jezus' naam, er moet meer... Vandaag is er geen excuus meer, zou ik durven zeggen, om geen enkele kennis van God te hebben. Zeker wij. Ik zou de mensen in Korinthe, oké, ze hadden nog een excuus. Er was geen kanon, er was geen schrift, er was geen Nieuw Testament, dus samengesteld boek. Er waren geen kopieermachines om even de brieven van Paulus te kopiëren, of het evangelie van Jezus, als het toen al werd geschreven, waarschijnlijk niet. Maar wij hebben het internet, wij hebben alles. Ik bedoel, je kan alles fact-checken, je kan alles nakijken in 101 verschillende vertalingen, in het origineel. En nog hebben sommigen van ons geen enkele kennis van God. We zouden ons moeten schamen. Want zonder kennis van wie God is, weet je niet wie je bent in Christus. Weet je niet wie je bent. Amen. En als je niet weet wie je bent, dan gebeuren er zaken zoals in de brief van Korintiërs we allemaal kunnen lezen. Als je een zeker idee hebt, of geen idee hebt van de heropstanding. Als je geen idee hebt van hoe je moet omgaan met je eigen lichaam, ja, dan maakt het eigenlijk allemaal niet uit wat je doet, zeker. Maar Paulus wil hun duidelijk maken dat er hoop is in Christus. Amen. Dank u, Jezus. We gaan verder lezen. Ik heb nog maar 5 minuten. 37. En nu, wat u... Oké. Wat u zaait, heeft nog niet de vorm die het later... ik ben erop gegaan. Vers 35. Maar hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien? Dwaas die u bent, als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. Oké. Paulus gaat hier de symboliek gebruiken van het zaaien en het oogsten. Het gaan van een zaadje tot het in de grond gaan, het sterven van het zaadje in het grond gaan en dan nieuw leven naar boven brengen. Nu, ik weet ook niks van zaadjes en aren die naar boven komen en een zaadje dat moet sterven. Ik ken daar niks van. Amen. Maar hij gebruikt hier de zaadkorrel. Zo even verleden. Wat u zaait heeft nog niet de vorm die het later krijgt. Ja, het is nog maar een naakte korrel. Een graankorrel misschien of iets anders. God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld en hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm. Dat is waar. Amen. Ik heb vorige week nieuw graszaad op mijn gazon gedaan. Eerst hè, met een gazon geverticuteerd. Dat wil zeggen, hè, veel mos allemaal verwijderd en dode zo. En dan begin je te zaaien. Dan zie je die zaadjes daarop liggen. Ja, en ja, oké, dus worden we wel weggepikt door de stomme duiven. Maar blijkbaar moet er onder de juiste omstandigheden dat zaad moet dan sterven, dat moet dan breken en weet ik veel hoe dat in de grond vanzelf gaat, maar dan op een miraculeuze wijze na zoveel dagen komt daar ineens iets groen uit. En dat is wat Paulus hier wil zeggen. Je bent gezaaid als een aards lichaam, maar je moet sterven. Maar na dat sterven, amen, zal er iets, zij die in Christus zijn tenminste, zij die bewaterd zijn door de Heilige Geest, halleluja, zullen dan opstaan om iets nieuws, amen, uit te stralen. Elk aards lichaam is anders. Het lichaam van een mens is enig in zijn soort, dat van een dier eveneens, dat van een vogel ook en ook dat van een vis. Dan even verder. Vers 43. Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt. Wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. Amen. Zo is dat met zaadkorrels. He, zoiets klein, zoiets vergankelijk, zoiets onaanzienlijk en zwak. Na een paar dagen of maanden staat daar ineens iets helemaal anders. En dat is wat Paulus hier wil zeggen. Hetgeen dat we nu waarnemen is vergankelijk, maar het zal onvergankelijk worden. Het is zwak, maar het zal met kracht worden opgewekt. Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam werd een levend aards wezen. Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. Amen. We stammen allemaal af in onze geboorte van Adam. Maar als je in Christus bent, amen, zo wordt het opgewekt zoals de laatste Adam, die een levendmakende geest is. Dus als we de geest van God hebben in ons, halleluja, wat de geest van Christus is, dan zullen we opstaan. En trouwens, zo staat er geschreven, dat staat geschreven in Genesis, vers 2, vers 7, waarin de auteur zegt, hij vormde hem uit stof, uit aarde en blies hem levensadem in de neus. Dat is hier het Hebreeuwse woord voor geest. Blies hem geest in de neus, de ruach. En zo werd de mens een levend wezen, een levende ziel in andere vertalingen. Dus het lichaam dat te samenkomt met de levensmakende geest van God, wordt een levend wezen. En nu, amen, is de levensmakende geest die nieuw leven blaast in het lichaam, amen, het opgestane lichaam. En zo worden we dus, moet zeggen, ja, hernieuwde zielen, of hoe mag je dat noemen? Vernieuwd, geheiligd, verheerlijkt. Amen. Halleluja, maar het zou goed zijn. Wat ik bedoel, broers en zusters, is dit. Wat uit vlees en bloed bestaat, kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. Ik zal u een geheim onthullen. Zie, hier, hij heeft het nergens in dit hele gedeelte heeft hij het over geesten die naar de hemel gaan en die daar rondwarrelen. Hè? Nee, dat heeft geen deel aan het koninkrijk van God, vlees en bloed. Hè? Dit lichaam, ja, dat kan daar niet binnen geraken. Met andere woorden, er moet inderdaad wel een lichaam zijn om te genieten, om deel te nemen, om vreugde te vinden in dat koninkrijk van God. Maar het gaat geen aards lichaam zijn, het gaat geen vergankelijk lichaam zijn, maar het gaat een onvergankelijk zijn. Amen. En hij eindigt, ik zal u een geheim onthullen, we zullen niet allemaal eerst sterven, toch zullen we allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. En dat is hetzelfde wat hij heeft gezegd tegen de kerk in Thessalonicenzen. Thessaloniki. Wanneer de bazuin weer klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Prijs de Heer. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke. Het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. Amen. En dan... Vers 54. En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaat. De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? Amen. Wanneer gaan we dat zeggen? Niet wanneer dat je dood bent en ergens in de hemel zit. Nee, dat gebeurt niet. Wanneer zeggen we dat? Wanneer hij terugkomt en wanneer we zullen opstaan uit de dood met ons onvergankelijk lichaam. De dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde en de zonde ontleed haar macht aan de wet. Al die zaken zullen dan gedaan zijn. Zonde en wet. Amen. Maar laten we God danken die ons door Christus Jezus, onze Heer, overwinning geeft. Kortom, geliefde broers en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit te vergeef zijn. Amen. Het maakt dus wel uit wat je met je lichaam doet in dit leven. Gebruik het, amen, om u in te spannen. Gebruik het om een vehicle te zijn voor het werk van de Heer hier op aarde. Amen. Tot hier. Zijn er vragen en of opmerkingen? Misschien heb je de vragen van, ja, maar wat dan met Paulus die bijvoorbeeld zegt in 1 Korinthe 5 dat hij liever zou sterven om dan bij de Heer te zijn? Nu... Je moet al verzen verklaren in het licht van de heel de Bijbel. Heel de Bijbel is een rode draad doorheen heel de Bijbel. Van Genesis tot hier, 1 Korinthe 15. Dat er een dood is, dat er een graf is. En in het Oude Testament lezen we niks over eeuwig leven. Bijna niets. Lezen we niets over een hemel om daar te vertoeven. Het is alleen vanaf Jezus zijn overwinning over de dood dat we lezen over eeuwig leven. En Paulus maakt in heel dit hoofdstuk eigenlijk de basis voor de leer van de heropstanding. Dus dat is wat de Bijbel ons eigenlijk leert doorheen heel van begin tot einde. En als er dan een paar versen zijn die zo precies lijkt alsof we inderdaad wel een geestelijk leven in de hemel hebben, dan lijkt er misschien op, het spreekt dan nooit zo helemaal uit. Maar dan moeten we die versen een keer bekijken en zien van, is er een andere interpretatie voor mogelijk? Want dit is de basisonderricht. Dood, heropstanding in Christus, met een verheerlijk lichaam. Amen. En als Paulus dan zegt van, ik zie er naar uit om te sterven en bij Christus te zijn, dan kan hij ook betekenen dat hij wist als hij sterft, het volgende ogenblik dat ik besef, ben ik bij de Heer, ben ik in Christus, want ik zal opstaan met hem. En dat is een instant gedachte, is een instant gevoel of besef, want er is geen tijd, er is geen besef wanneer men in het graf ligt. Wanneer men eigenlijk zit te wachten op de opstanding. Wanneer men, ze noemen het ook slapen. Een slapen. En de opstanding is het ontslapen. Zoals we het straks hebben gelezen. Zij die ontslapen, zij die worden opgewekt, die worden eigenlijk wakker gemaakt. En er is geen bewustzijn in die slaap. Amen. Zijn er nog andere opmerkingen of vragen?
Ja, Bart, ik heb er nog heel wat vragen over. Maar ik zie dat deze uur is. Dat is de laatste, denk ik.
Een korte.
Dat ik denk zo, heel dat hoofdstuk bij 10. En dat is weer afgewerkt op de druk. Maar ik zie dat je dat nog een pijlstuur doorgeven. Ik vind dat niet, maar voor mij was dat eigenlijk allemaal heel gedaan.
Oké. Okay. Kan ze de zaken opschrijven en dan kunnen we dat volgende keer eens behandelen?
Hè? Ah ja, dat is een goede idee.
En zeg van, oh, dat heb ik niet goed begrepen. Of je mocht dat ook altijd in een chat of gewoon even tussen beiden komen en zeggen van, kun je dat nog eens uitleggen? Of, want ik... Ja, ik snap het. Ja, of gewoon tussen beiden komen, want ik besef dan niet, hè, dat ik te rap ga. voor mij, in mijn hoofd is dat duidelijk. Ik zie ook natuurlijk geen feedback. Hè. Het is daarmee dat eens dat we terug zijn in het gebouw, dat dat natuurlijk makkelijker gaat gaan, want dan kan ik direct zien aan bepaalde fronsen, hè, van, oei, heeft iemand niet goed begrepen. Maar is er zo'n bepaald iets dat niet duidelijk was?
Bijvoorbeeld, dus degenen die niet christen zijn, die zijn dood, die worden daar echt levend gemaakt, dat veroordelen, en dan zijn die terug dood. Dat is zo.
Dat is een goede vraag. En terwijl ik dat zei, was ik daar ook over aan het nadenken.
Ik vind dat wel raar. Dus waarom dat ze dan niet meer dood?
Juist. Ik heb me daar ook al veel over nagedacht, dat is waar. En ik denk... Ja, dat is juist, ja. Dat is juist, ja. Ja, maar de vraag is, waarom zou hij dat dan doen? Hè? En is het wel eigenlijk... Ja. Juist, maar waarom maakt hij ze even levend? Is dat dan om de knie te buigen? Is dat dan om te erkennen dat Jezus toch Heer is? Ja. Ah, wel ja, dat denk ik dan ook.
Er zijn dan ook die gered worden, hè? Van die doden die de Heer niet kennen. Maar zo die geoordeeld worden
van de oude. Ja, dat is ook een moeilijke kwestie. Ik weet, dat heeft te maken met openbaringen, waarin dat staat. Inderdaad. Ja, dat is inderdaad... Nee, dat is waar. Dat is waar. Ja. Dat is waar. Dat gaat dan waarschijnlijk over mensen die misschien nooit de kans hebben gehad om Jezus te kunnen aanvaarden. Ja, of jongeren, hè, kinderen. Hè. Het ding is, dat staat allemaal niet zwart op wit geschreven in de Bijbel. Hè. Dat is zo... Je hebt daar maar... Ja.
Mm-hmm.
Dat is waar, ja. Nee, ik maak me daar ook niet te druk in. Ik moet vooral kijken naar mezelf en de personen die ik kan bereiken. Maar inderdaad, al die speciale gevallen en wat dan met deze en wat dan met die. Ja, dat is... Het is niet altijd zo simpel om te antwoorden. Maar het is wel een goede vraag, alleen van waarom laat God die dan even opwekken? Want dat vinden we terug ook in Matthäus 25, denk ik. Hè? Met de bokken en de schapen en ook in openbaringen. Dat er tronen worden en de doden komen voor de tronen. Hè? Dus inderdaad, die doden gaan dan opgewekt worden. En dan sommigen tot eeuwig leven en anderen tot de verdoemenis. Dus waarom doet God dat? Ja, ik kan maar één reden verzinnen en dat is om te laten zien om dat hij inderdaad God is en Heer en dat er wel een God is en dat elke knie zal buigen en tong zal moeten belijden dat Jezus, als ze hem daar dan op de troon zien, Maar dat is dan eigenlijk geen echt leven dat ze ontvangen. Dat is dan een, ja... Ja, dat is kort leven dan. Zal ik dan... Ja, dat is eigenlijk geen leven. Ja. Maar het is een goeie... Ik heb me die vraag ook al afgevraagd. Hè, zo. Waarom God dat zou doen. Is dat een beetje een kort antwoord, Leen? Maar, ja, want dat klinkt dan ook wel een beetje, hoe moet ik dat zeggen, een beetje zo dictatoriaal, nee, zo... Ja. God is almachtig, ja, ja. Dat is waar. Misschien zijn er dan mensen die zeggen van, oh nee, jammer, diegenen die hem nooit hebben gekend, mogen dan wel binnen, zeg je. Ja, die krijgen nog een kans. Maar eigenlijk... Ja, oké, maar... Ja, ik weet het. Ja, ja, oké. Dat is wel. Maar er zijn er zoveel goeie mensen die nu niks te maken willen hebben met God, zo gezegd, omwille van slechte ervaringen. Maar wie van ons kan zeggen dat ze God waarlijk hebben gezien? Totdat ze eigenlijk voor zijn troon staan. Is dat niet de ultieme kans? Ik zeg niet dat dat gaat gebeuren, hè? Maar ik hoop dat het mag gebeuren. Want dat is natuurlijk de doctrine van het universalisme, hè? Ja, universalism, de dat wil zeggen dat ze leren dat iedereen door het offer van Christus, uiteindelijk iedereen gaat gelouterd worden en gaat gered worden en terechtkomen op de nieuwe hemel en de aarde. Ik zie dat niet in het schrift. Ik hoop wel dat het waar is, maar ik zie niet dat dat schrift dat kan bevestigen. Want dat zijn inderdaad afterlife, dat zijn toffe discussies. Maar Hanna, als je vragen hebt, als ik ergens te snel ben gegaan, of je komt passages tegen in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld wat dan met die parabel over Lazarus, die dat blijkbaar in de hel zat, hoe kun je dat dan verklaren? Wat dan met een dief aan het kruis, die heeft gezegd dat je bij mij in het paradijs zult zijn, hè? Hoe komt dat dan? Hè? Wat dan met Paulus zijn uitspraak ergens daar in Filippenzen? Ja? Hoe zit dat daar dan mee? Schrijf het op. En dan kunnen we dat behandelen volgende keer. Oké? Okay. Maar om kort samen te vatten. De Heer is goed. We wachten een opstanding uit de dood. Wanneer je dood bent, geen nood, je zult bij de Heer zijn. Amen. Je zult bij de Heer zijn. Het gaat instant zijn. Het gaat direct zijn. Amen. En dus je moet je geen zorgen te maken. Wat gebeurt er met mijn lichaam? De Heer weet het. Of dat nu helemaal gaat verrotten, opgegeten worden door wormen. Het maakt niet uit. De Heer weet het te vinden. En er een verheerlijk lichaam van te maken. Amen. Vader, bedanken u, Jezus. Geef ons vandaag nieuw inzicht, Vader, in uw woord, Heer, dat alles samen mag komen, Heer, dat het helder mag worden in onze gedachten, Heer. Dat het niet verwarrend mag zijn, Heer Jezus, maar u duidelijkheid mag geven in de naam van Jezus. Amen. God zegen. En tot de volgende, Cornelia. En Gilde. God zegen.
De woensdag is geen Bijbeles volgende week,
hè? Waarschijnlijk niet, nee. Ik zit in Frankrijk. Maar stuurt u uw vragen door? Mocht ze naar mij sturen? Ja? En we gaan ze behandelen.
Ik heb trouwens een paar dingen gezet op de chat.
Ja. Ja, mensen die klinisch dood zijn. Oei, ja, dat weet ik niet. Die voelen niet veel. Ik weet niet, goeie vraag.
Ik weet niet, sommigen zeggen dat ze iets zien en dat ze niet
Ja, je bedoelt wel met near-death experiences. Hè? Bijna doodervaringen. Goed idee. We zullen er eens over nadenken. Oké. Okay. God zegen iedereen. Ja, zondag, hè? Oké. Okay. Goed, tot dan. Dag. Dag.